Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Job 19. Job 19. De te zingen psalmen, psalm 36 vers 3. Psalm 16 vers 1, 3 en 6. Psalm 118 vers 8. Psalm 17 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Job 19. De te zingen psalmen, psalm 36 vers 3. Psalm 16 vers 1, 3 en 6. Psalm 118 vers 8. Psalm 17 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 36, derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon. Ons heugelijk licht aan schouwen. En wat daar verder volgt in het derde vers van de 36e psalm. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunnen we opgetekend vinden in het boek Job. En daarvan het 19e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Job 19. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb. Mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn Heer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achter mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijn heimelijke raad hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijner vijanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner. O gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend. Dat zij met een ijzeren griffie het lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde, en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Na de maalwortel der zaak in mij gevonden wordt, schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, omdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zo.
Gemeente, laten we nu trachten om samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed en in de voorbeden open te gedenken aan mevrouw S.J. Holland van Braak, die afgelopen week opgenomen moest worden in het ziekenhuis te Almelo, en aan Erwin Berghof, Dalweg 22, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De uitslag van het onderzoek volgt nog. Laten we nu trachten samen Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Heren, gij zijt nog goed en goeddoende. We zijn er allemaal de toonbeelden van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat u ons nog wilde laten in het land der levenden. Terwijl wij u moeite maken met onze zonden en met onze ongerechtigheden. En nochtans, Heer, hebben u geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. En u hebt u ons niet alleen gelaten in het land der levenden, maar u wilt ons vanmorgen in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ook nog brengen onder de prediking van uw dierbare woord. En Heere, zou u dan willen geven aan de morgenuren van deze dag dat uw woord zijn kracht in ons hart en leven mag doen tot zaligheid. Dat al die bemoeienissen die nog met ons komt te houden, niet eenmaal tegen ons zullen getuigen in die dag der dagen. Dat ze ons oordeel niet zullen verzwaren, Heer. Maar zou u willen geven dat al die roepstemmen zo mogen worden geheiligd aan ons hart, dat ze tot onze eeuwige zaligheid zouden mogen dienen. Ach, Heer, zou u zo dan willen bekeren wat onbekeerd is. En daar waar u het goede werk wilde beginnen, in de harten van zondaren, u zijt gij de getrouwe, de onveranderlijke verbonds Jehova, die God die nooit laat varen, de werken uw handen. En zou u dat ook nog willen betonen, Heere? Dat gij getrouw zijt, dat goede werk wat u begint in de harten van zondaren, dat gaat u toch ook voortzetten. En dat gaat u toch ook voleindigen op de dag van Jezus Christus, als hij wederkomt op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. En daar zullen we vanmorgen, als u het geeft, ook zo nadrukkelijk bij bepaald worden in de woorden van onze tekst. Ach, Heere, geef zo nog een gezegende uren onder de prediking van uw woord. Zou u zelf in ons midden willen zijn? met die dierbare werkingen van uw geest. Heere, u zou ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan. Zoals een wandelaar voorbij gaat, maar zou u nog genadiglijk tot ons in willen keren. En zou u vanmorgen nog, Heere, ook in ons midden willen wonen en willen werken. Uw intrek willen nemen in de harten van zondaren. En zo uw gezegend koninkrijk ook onder ons nog uit willen breiden. En dat alles tot eer en roem van uw grote naam. Want daar moet alles toch op uitlopen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En Heere, daar staat u nu zelf voor in. Daar gaat u voor zorgen. En daar wil u toch ook de prediking van uw woord voor gebruiken. Opdat er zo mogen worden toegebracht. En daar gaat u toch mee door. Tot de jongste dag toe. En nog is uw huis niet vol. Nog is uw werk niet af. Want de zaligheid is wel verworven. Dat is volbracht. Maar de toepassing die volgt nog. En daar bent u toch nog steeds mee bezig. Ach, Heere, zou u ons dan zo nog willen gedenken. Wees ook met degene die vanmorgen niet op konden komen naar uw bedehuis. Die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn. Die misschien wel aan stoel of bed gebonden zijn. Ach, Heere, zou ze toch goed en nabij willen zijn. En willen geven dat de prediking van uw woord ook aan de avond van het leven zijn kracht mag doen. Tot eeuwige zaligheid. Want als we oud zijn, dan zijn we zo dicht bij de eeuwigheid. Dan zijn we zo dicht bij de rechterstoel. O Heere, dat dan de schrik des Heeren nog zou mogen bewegen tot het geloof. Wees ook met de zieke, Heere, de ernstig zieke. Bijzonder dragen we ook die vrouw aan u op, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Ach, Heer, u kent de ernst van de kwaal, een psychische kwaal. O, zou u toch nog met haar willen zijn en zou u de aangewende middelen nog willen zegenen tot herstel. Wees ze zo goed en nabij. Gedenk ook aan de man, aan de kinderen, Heer. Het is ook voor hun zo'n diepe, zo'n zware, zo'n onbegrepen weg. Ondersteun en sterk daarin. En zou u nog willen betonen dat gij God zijt. Ook die jonge man die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Kent ook de ernst van zijn kwaal, een lichamelijke kwaal. Ach, Heer, de uitslagen zullen nog volgen. Zou u hem nog willen dragen en willen sparen voor degenen die hem lief en dierbaar zijn. Maar boven alles, Heere, zou u ook deze weg willen gebruiken tot heil van zijn onsterfelijke ziel. Want daar komt het op aan, Heere. Ach, zou u zo dan nog met ons willen zijn. Ik wil gedenken aan degenen die vol zorg zijn. Aan die hier in uw bedehuis zitten. En die vervuld zijn met vele zorgen over dit tijdelijke leven. Want Heere, er zijn wat Mara-bronnen gekomen sinds wij gezondigd hebben tegen u. Alles was goed en zoet in het paradijs. Daar was een volkomen harmonie, maar het is alles verbroken door de zonde. En Heere, we leven in een gebroken wereld en dat komt steeds meer openbaar. Maar Heere, zou u maar willen geven dat we met de nood van het leven bij u terecht mogen komen. Dat we uitgedreven zouden mogen worden naar de troon der genade. En dat het zou mogen verbinden aan u. Dat zou het allergrootste zijn als uw wegen van kruis, druk en smart nog zou willen heiligen aan het hart. Dan zit er nog honing aan de roede, Heere. Dan zijn het liefdeslagen. O Heere, dan gaan we toch leren verstaan wat uw Sion komt te beleiden. Heere, ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is van mij afgewend. En gij troost mij. U slaat niet uit lust tot plagen. U slaat om naar uzelf toe te slaan en daarom zijn al die slagen van u liefdeslagen. Heere, gedenk zo ook aan deze gemeente, met de kerkraad, met hun herder en leraar. Ach, Heere, geef dat al ambtelijke arbeid die hier verricht mag worden, nog tot zegen gesteld mag worden. Dat zo ook uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Zou u ons vanmorgen willen helpen, willen sterken in het uitdragen van uw dierbare woord. Ach, Heere, zou u het op een plaats willen brengen waar wij het nooit kunnen brengen. Want wij kunnen het niet in het hart brengen, maar dat kan u wel. En zou u zo dan uw voetstap in ons midden nog willen zetten? Waar gij uw voetstap zet, daar druipt het immers alles van vet. Daar doet het alles ten zegen gedijen. Wil u ons zo een horend en een verhorend God zijn. En dat enkel en alleen om uzelfs wil, om de Heer Jezus wil. Uit genade vragen wij dit alles van u. Amen. Gemeente, laten we ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van de 16e psalm. De versen 1, 3 en 6. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bondsgod durven spreken. En het derde vers, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen, gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. En het zesde vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 6 van Psalm 16, ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdesgaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. De beide collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Thank you. en opstanding. Zijn woorden die taalkundig gezegd heel dicht bij elkaar liggen. En toch, geestelijk gezien, is er een hemelbreed verschil. En, dat is de andere kant, toch hebben ze alles met elkaar te maken. Opstand, dat is eigenlijk een woord uit de hel. Opstand tegen God. Eigenlijk is het al begonnen in de hemel. Voor de troon van God. Want daar zijn engelen geweest die hun beginsel verlaten hebben. Geschapen om God te dienen. Maar ze wilden God niet langer dienen. Niet langer onder God staan. In opstand gekomen tegen het goddelijk gezag. En toen ze God niet van zijn troon konden krijgen, toen heeft de duivel zich geworpen op de mens. En wij hebben ons laten verleiden om ook in opstand te komen tegen God. Zo is de aarde vervuld met wrevel, met opstand tegen God. Maar hoe kunnen vijanden nu weer met God verzoend worden? Want God is zijn schepsel kwijt. Zijn voornaamste schepsel. De kroon op zijn schepping. Het pronkjuweel van zijn schepping. De mens. Geschapen naar zijn heerlijk evenbeeld. Hoe krijgt God die mens nu terug? Daartoe heeft God van eeuwigheid een weg uitgedacht in die raad des vredes. Toen is God met eerbied gezegd, de duivel een eeuwige slag voor geweest. En hij heeft een weg uitgedacht waardoor en waarlangs verloren zondaren, met behoud van zijn goddelijke deugden, volkomen hersteld zouden kunnen worden. Maar dat kostte wel de dood van zijn eigen lieve zoon. En daartoe wilde hij zijn zoon overgeven tot de dood des kruises. En Christus zelf. Hij is gekomen om de wil van zijn vader te doen. Dat was zijn eten en zijn drinken. In volkomen gehoorzaamheid wilde hij die weg gaan. Die de vader hem heeft gewezen. Als de knecht des Heren. Als de lijdende knecht des Heren. Hij wilde lijden. Hij wilde sterven. Maar hij is ook opgestaan van de doden. Ten derde dagen. We belijden het met ons apostolicum. Opgestaan uit de doden. En weet u wat dat betekent? Hij heeft alle vijanden overwonnen. En daardoor alleen kunnen vijanden met God verzoend worden. En daardoor krijgen vijanden deel aan zijn zalige opstanding. Want gemeente, toen wij gevallen zijn, toen zijn we doodgevallen. Maar nu zijn we geen stokken en blokken geworden. We zijn niet passief dood. Maar we zijn actief dood. Onze vijandschap is een dodelijke vijandschap. Onze haat is een dodelijke haat tegen God. En tegen onze naaste. Maar daartoe moest Christus nu de dood stellen. Opdat zo'n opstandelingen. Die de wapens van vijandschap nooit en ten nimmer zullen inleveren. Het van hem mogen gaan verliezen. En overwonnen worden door hem. En ingewonnen worden voor hem. Voor zijn zalige dienst. Om hem te dienen. Om hem te vrezen. Om hem zo te mogen gaan leren kennen. Als de opgestane die de dood heeft overwonnen. Wel nu. Dat mocht Job nu kennen. Door Gods genade. En dat komt hier zo heerlijk openbaar in de woorden van onze tekst. Die we opgetekend kunnen vinden. In het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Job 19. Vers 25 tot en met vers 27. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden. Job 19. Vers 25 tot en met vers 27. En daar lezen wij Gods woord. En onze tekst voor vanmorgen als volgt. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover. Gemeente, wij worden vanmorgen in het woord van onze overdenking bepaald bij het opstandingslied van Job onder het oude verbond. Drie gedachten vragen een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats letten we op zijn zalige wetenschap. In de tweede plaats op zijn onwankelbare hoop. In de derde plaats op zijn innerlijk verlangen. Dus het gaat vanmorgen over het opstandingslied van Job, gezongen onder het Oude Testament. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste gaat het over zijn zalige wetenschap. In de tweede plaats let op zijn onwankelbare hoop. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij zijn innerlijk verlangen. Gemeente, we treffen Job aan op de ashoop. Wat is toch laag met hem afgelopen? Want Job was een man die rijk was, schatrijk, maar er kwam nog wat bij. Weet u wat Job ook was? En dat heeft die man niet van zichzelf gezegd, maar dat heeft God van hem gezegd. Heeft gezegd, hij was oprecht. Job was vroom. Job was Godvrezende. Job was wijkende van het kwaad. Daar is het leven van Job mee getekend. Zijn inwendig leven, vroom, Godvrezende. Zijn uitwendig leven, hij was vroom en wijkende van het kwaad. Maar het allerbelangrijkste was het eerste. Hij was oprecht. Job was oprecht. En daar, dat was nou net waar de duivel aan twijfelde. Job oprecht. Weet u wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk, hij diende God zonder enig bijoogmerk. Het was Job alleen om God te doen. Weet u van wie dat we dat ook lezen? Ik zal er niet te veel van zeggen, omdat ik er vanmiddag ook over hoop te preken. Over Jacob. Jacob was ook oprecht. Want Esau was een veldman. Esau die was altijd buiten op jacht. Maar Jacob was een oprecht man. Wonende in tenten. Dat betekent, het was Jacob werkelijk om God te doen. Het was Jacob te doen om de zegen van het eerstgeboorterecht. Om die dubbele zegen. Het was Jacob te doen. Niet alleen om de tijdelijke weldaden, nee. Het was Jacob werkelijk om God te doen. Luistert u maar, als hij straks Esau ontmoet, dan zegt Esau, die zegt, Jacob, ik heb veel. En wat mag Jacob dan zeggen? Dan mag Jacob zeggen, nee, ik heb alles. Hij moet God tot zijn deel hebben. Heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht bij Peniel en zijn ziel is gered. Het was Jacob om God te doen, oprecht. Dat is Job ook. Dat is het allereerste wat de Heer van hem zegt. Oprecht dat inwendige leven. Verborgen voor het mensenoog. Ja, en de duivel twijfelt aan de oprechtheid van Job. De duivel die gelooft niet dat het Job werkelijk om God te doen is. De duivel die heeft tegen de Heer gezegd toen God van hem kwam te getuigen. Job die is oprecht. Die is vroom. Die is Godvrezende. En die wijkt van het kwaad. Toen zei de duivel, ja maar, is het om niet dat Job u dient? Moeten we eens zien wat u hem allemaal wilde geven? Hoe rijk dat hij bedeeld is met aardse bezittingen? U zou hem alles eens af moeten nemen. Dat wordt wel anders. Dan zal hij u zegenen, vloeken in uw aangezicht. Dan zal hij zich van u afkeren. En dan? Onbegrijpelijk, maar wij weten het, maar Job niet en zijn vrienden niet. Dan geeft God tot op een bepaalde hoogte Job over aan de duivel. Dan krijgt hij even tot op een bepaalde hoogte vrij spel onder de toelating Gods, maar hij mag zijn leven niet aanraken. Dat mag niet. En toen werd Job beproefd. Zwaar beproefd. Alles is die kwijtgeraakt. In die eerste beproeving. Ja, zijn vrouw heeft die overgehouden, maar dat was ook een kwelling des geestes voor hem. Geestelijk was hij zijn vrouw ook kwijt. Ze sprak als een zottinne. Ze zei, hou je nou nog vast aan je oprechtheid, Job? Zegen God, vloeks God en sterf. Dus die was hij eigenlijk ook kwijt. En toen kwam die tweede beproeving. De duivel had gezegd, huid voor huid en al wat een mens heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Met andere woorden, heren, nou moet hij zijn leven aangetasten, zijn gezondheid. Dat mocht de duivel ook doen. En toen kwam het al op een dieptepunt, hè. Toen heeft hij zijn geboortedag vervloekt. Wat werd Job zwaar beproefd. Ja, er is wel eens gezegd, Gods harte kinderen, dat betekent zijn kinderen die hij het meest lief heeft, dat zijn Gods smarte kinderen. Nou, dat zie je heel duidelijk getekend in Job. Wat is Job zwaar beproefd? Maar weet u hoe dat er met Job gaat? Net als een boom die geplant is. En de storm gaat er overheen. En die boom die wordt heen en weer geschud. Maar wat gebeurt er nu? Die wortels die gaan steeds dieper de grond in. Die hechten zich vast. Hé, dat zien we eigenlijk ook gebeuren bij Job. Oh, wat is die zwaar beproefd. Want er is nog geen einde. Dus die door een ernstige ziekte, door een huidziekte, een vreselijke soort, waarschijnlijk van melaatsheid, aangetast. Hij is eigenlijk levend aan het verteren. Zijn huid vergaat al. En heeft een ontzaggelijke jeuk. En zo zit hij op de ashoop. En hij krabt zich met een potscherf. En dan terwijl hij daar zit, komen zijn vrienden. We kennen hun namen. Elifas, Zofar, Bildad. Ja, en die vrienden die hebben daar 7 dagen gezeten. 7 dagen hebben ze gezwegen. Oh, wat is toch met Job laag afgelopen. Hey, en die vrienden zijn niet zomaar vrienden. Die vrienden, dat zijn wel mannen. Die waren wijs. Ja, maar niet zomaar wijs. Die waren bedeeld met een goddelijke wijsheid. Die hadden verlichte ogen des verstands gekregen. Die vrienden van Job, die waren niet vreemd aan het leven dat uit God is. Dus dat was ook een geestelijke verbondenheid. En nu gaat hij zelfs die vrienden kwijtraken. Want ze hebben 7 dagen bij hem gezeten. En dan gaan ze de mond open doen. Nou hadden ze dat maar nooit gedaan. Want ze gaan Job overladen met verwijten. Weet u wat ze geloven? Nou, als een mens zo gestraft wordt door God, u weet toch wel. En ik hoop dat u het ook werkelijk beseft, dat zou het allergrootste zijn. Dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Dat hij een heilige en rechtvaardig God is. En dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Dat denken wij wel. En wij denken wel, ach, God vergeet het op de duur wel wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. Maar God vergeet de zonde niet. Nee, er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En God bezoekt de zonde. Hier al in dit leven vaak, hij straft de zonde. Ja, hij moet de zonde straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En als die vrienden van Job daaraan denken, dan denken ze, kijk, daar heb je het. Dat zijn de tijdelijke straffen. Job, die doet zich wel mooi voor. Hij lijkt wel een vrome man en hij lijkt wel te wijken van het kwade, maar in het verborgene. En God, ja, die weet alle dingen. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Job is een grote zondaar. Job die heeft zich aan bepaalde misdaden overgegeven. Verborgen zonden. die niemand weet dan God alleen. En u gaat, God gaat Job bezoeken. En daarom is het zo laag met hem afgelopen. Job die is helemaal, daar heb u het. Dat is nou het kernwoordje in heel dat boek Job. Job is helemaal niet oprecht. Job meent er niets van. Job is een huichelaar. Job is een hypocriet. En daar hebben ze van beschuldigd. 10 maal lang. Telkens maar weer. Dan spreekt de ene vriend. Dan spreekt Elifas. Dan spreekt Zofar. En dan Bildad. Ontzettend voor Job. Of niet? 10 maal hebben ze harde woorden tegen hem gesproken. Ze hebben hem schande aangedaan. En ze schamen zich niet. Ze verharden zich tegen hem. En weet u wat ze eigenlijk doen? Ze gaan op Gods rechterstoel zitten. Inderdaad, de Heer die weet en ziet alle dingen. Die kent ook het leven van Job. Maar weet u wat Job nu mag weten? Job die mag weten, in die zaak waarvan ze mij beschuldigen, ben ik rechtvaardig voor God. Ja, maar zegt u. Die dichter van Psalm 130 die zingt, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dan kan er toch geen mens voor God bestaan? Hoe kan Job dat u zeggen? Gemeente, daar moeten we een onderscheid maken. Tussen de zaaksgerechtigheid en de persoonsgerechtigheid. In die zaak was Job onschuldig, dat wist hij. Dat wist hij. Maar als het nou ging over zijn persoonsgerechtigheid, dan moest hij ook zeggen, ik kan voor God ook niet bestaan. Ik ben ook een zondaar. Kan voor God niet bestaan. En nu heeft Bildad, die heeft gesproken als laatste. Nou, die heeft harde woorden gesproken. Weet u wat hij van Job gezegd heeft? Moet je lezen in dat vorige hoofdstuk in het 5e vers. Daar lezen wij. Ja, het licht der goddelozen zal uitgeblust worden. En de vonk zijns vuur zal niet glinsteren. En in het 18e vers. Men zal hem stoten van het licht in de duisternis. Men zal hem van de wereld verjagen. Weet u wat Bildad zegt? Je bent een goddeloze. Dat zijn we van nature allemaal. Hè. Betekent dat een mens leeg is van God. Hey, bent u wel eens aan die leegte ontdekt hier van binnen? Dat u God kwijt bent. Een goddeloze, dat zijn we van nature. Maar nu zou Job ook een goddeloze zijn. Hij zou God niet kennen. Hij zou God niet vrezen. En dadelijk dan zal zijn lamp uitgeblust worden. Hij zal in de duisternis terechtkomen. In de buitenste duisternis. Want gewisselijk zodanig zijn de woningen des verkeerden, zegt hij. En dit is de plaats desgenen die God niet kent. Dat is de plaats van het eeuwig verderf. Job, daar ga je naartoe. Dat is ontzettend, dat durft die Bildad te zeggen. En dan neemt Job het woord. En dan gaat Job, die gaat dat zeggen. Hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? O, daar gaat Job gaat zijn lijden tekenen. Hoe dat zijn vrouw een vreemd is geworden. Hoe dat zijn knechten niet meer naar hem luisteren. Hoe dat de kinderen op straat met hem spotten. En toch, Job is alles kwijt. Hé, waar ging het ook weer over? Over oprechtheid. Het was Job werkelijk om God te doen. En dan was Job, die is alles kwijtgeraakt. Maar heeft God overgehouden. Hier ziet u het, de duivel die moet het verliezen. En dan mag Job, die mag hier gaan beleden. In de woorden van onze tekst. Want ik weet. Dat is nou zijn zalige wetenschap. Ik weet, mijn verlosser leeft. Gemeente, daar was die zomaar niet. Wij leven in een tijd. Ik zag gisteren nog de kinderboerderij in Rijssen. Een albino. Dat was een albino, hoe heet zo'n ding, een kangeroe, juist. Ik moest wel denken, er zijn zoveel zwarte kangeroes die springen overal overheen. Die zijn zo waar Job hier is. Ja, Job is daar zomaar niet gekomen. Dat is door een hele diepe weg heen gegaan. Wat een bestrijding heeft Job gehad. Hoe hebben zijn vrienden verdacht gemaakt. En toen is hij gekomen tot die heerlijke belijdenis. Toen mocht het goud, dat beproefd werd in de oven, blinken als het goud. En mocht Job belijden, ik weet mijn verlosser leeft. Hé, wat zien Gods kinderen naar uit, hè, naar die belijdenis. Hè? Een levende verlosser, hij is dood geweest, wat dat betekent. Nou, Job die mag zeggen, hij is voor mij het gericht geweest. Hij is overgeleverd om een zonde. Hij is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Ik ben in Christus rechtvaardig voor God. En dan kunnen die vrienden kunnen beschuldigen. Maar dan voelt Job zich vrij. Dan weet hij, hij is voor mij in het gericht geweest. Dat is onze eerste gedachte. Zijn zalige wetenschap. Weet u wat dat betekent, gemeente? Als het over Gods kinderen gaat, hè? Dan moeten we onderscheidelijk preken. Er zijn bekommerde kinderen van God en er zijn bevestigde kinderen van God. Hey, weet u wat nou het gevaar is? Hè? Er zijn dominees die zeggen, je moet maar niet over die bekommerde kinderen van God spreken. Want ja, dan ga je mensen vastzetten met een tekst en met een versje. Maar dat is inderdaad een gevaar. Maar een bekommerd kind van God, die kent Christus wel, hè? Of niet? Die heeft hem mogen zien door de traliën van het woord. Alleen één ding. Weet u wat hij nou mist? En daar ziet hij nou naar uit. Wat Job hier mag beleiden, want ik weet, mijn verlosser leeft. Hoort u het? Dan gaat het over de persoonlijke toe-eigening. Door het geloof. Als het geloof in de beoefening mag zijn, gemeente, dan spreekt het met bezittelijke voornaamwoorden. Zegt Luther, mijn verlosser leeft. Oh, daar ziet dan een bekommerd kind van God naar uit. Hey, en als hij daar niet naar uitziet, dan is het een teken dat het niet goed is. Begrijpt u? Dus als nou iemand zegt, ja, maar die bekommerde kinderen van God, moet maar niet over spreken. Want dan zet je mensen, die zet je vast op allerlei droeggrondjes. Nee, als het waar werk is, echt waar, dan zien ze daar naar uit. Dan hebben ze daar niet genoeg aan. En weet u wat nou het gevaar is? Ik had over die witte kangeroes, over die zwarte kangeroes, over sprinkhanen. Die springen overal overheen. Dan gaan we over het stuk van de ellende heen springen, gemeente. Weet u waar we dan gaan beginnen? Dan zeggen we, de levendmaking is niet belangrijk. Het komt aan op de rechtvaardigmaking. Mag ik u eens een vraag stellen? Is er ooit wel eens een dode naar de rechtbank toegedragen? Nooit toch? Dat zijn levende mensen. Zo is het geestelijk ook. Daar begint het niet mee. Wat wisten de discipelen ervan af? Wat wisten ze ervan af? Maar na Pasen hebben ze het verstaan. Toen konden ze met Job getuigen. Ik weet mijn verlosser leeft, gemeente. Wat Job hier mag beleiden. Daar hadden de discipelen helemaal geen oog voor. Toen Christus in het graf lag. En die vrouwen ook niet. En dat waren levend gemaakte zielen. Maar Job die mag het al zien. Onder het Oude Testament. Job die geleefd heeft. In de tijd van de aartsvaders. In de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. O, wat mocht hij ver zien door het geloof. Wat is het waar? En ze hebben zijn dag van ver gezien. En geloofd. En omhelst. Dat heeft Job mogen doen. Heeft hem mogen omhelzen. Als de opgestane levensvorst. Hij mag het hier uitjubelen. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Dat is een zalige wetenschap. Maar in de tweede plaats ook. Zijn onwankelbare hoop. Want Job. Die gaat toch verder. Heeft heel veel gezien. Hij zegt. Ik weet mijn verlosser leeft. Dat zal eeuwen en eeuwen duren. Voordat Christus de dood zal sterven. En zal opstaan. Hij kent een levende verlosser. Gestorven om zijn zonde, opgewekt tot zijn rechtvaardigmaking. Maar Job gaat verder. Hij mag nog meer zien door het geloof. Hij mag hier op de berghoogte van het geloof staan. En hij mag zeggen, hij zal de laatste over het stof opstaan. Wat dat betekent. Job heeft de dood voor ogen. Want zo zit hij daar op de ashoop. Nee, Job die weet één ding niet. Wat de Heer heeft gezegd tegen de duivel. Maar verschoon zijn leven. Dat wist hij niet. Dat was voor Job verborgen. Maar zo was het wel. Maar verschoon zijn leven. Maar de duivel die mag heel ver gaan, hè? Tot aan het randje toe. Maar dan ook niet verder als God bepaald heeft. En Job die wordt zwaar beproefd en hij denkt, en mijn leven, het zal niet lang meer duren. Ik ga sterven. Maar weet u wat Job ook gelooft? Straks dan zal zijn lichaam vergaan. Hij zegt het in het vervolg. En als zij na mijn huid die doorknaagd zullen hebben. Zijn huid zal doorknaagd worden. De wormen zullen dadelijk hun werk afmaken. Ontzettend, gemeente. Wat een vernederende gedachte. Wij mensen, wij lopen over deze aarde. Wij mensen, wij vertreden de worm met onze voeten. Er is wel eens gezegd, een worm die heeft net zoveel vijanden als er voeten over deze aarde gaan. En dat is waar. Maar dat we nu door diezelfde wormen, gemeente, gegeten zullen worden. Het geweld van het graf waar de oude eend dan het over heeft. Oh, dat is zo ontzettend. Dat is zo'n oneer. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En Job die weet dat. Hij weet wat hem te wachten staat. Maar hij weet ook wat er eens zal gebeuren op de jongste dag. De laatste dag. Ja, want dan zal er geen dag meer zijn. Nu is het nog de welaangename tijd. Nu is het nog de dag der zaligheid. Maar dan. Dan zal er geen dag der zaligheid meer zijn. Dan zal de tijd zal opgelost worden in de eeuwigheid. En dan zal Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. En dan zal de laatste vijand teniet worden gedaan. Want de laatste vijand die teniet moet worden gedaan is de dood. Dan zal het laatste graf zijn gedolven. Dan is het voorbij. En dan zal Christus komen om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal Job ook staan in dat gericht. Want gemeente, als het u gaat over de rechtvaardigmaking. Weet u wat het laatste is? De publieke rechtvaardigmaking. Als Christus zal oordelen de levenden en de doden. Als hij de bokken zal zetten aan zijn linkerhand. En de schapen aan zijn rechterhand. Publiek voor iedereen zichtbaar. Die dag des oordeels. En Job die mag hem zien. En dan mag hij zeggen dat hij ten laatste zal opstaan over zijn stof. Opstaan, wat betekent dat? De Heere zal opstaan tot de strijd. Hey, dan zal het blijken. Dat hij de overwinnaar is over de dood en over de hel. Dat hij de bolwerken van de dood is binnengedrongen om ze de eeuwige doodsteek te geven. En dan mag Job die mag weten, in dat gericht, daar zal ik ook vrij in zijn. Dan zal hij opstaan over mijn stof. Onze kanttekenaren die zeggen, hij zal opstaan over hem ten beste tot zijn eeuwige zaligheid. Hey, dat betekent het eigenlijk. Dat mag Job hier gaan beleiden. Weet je aan wie we dan moeten denken? Aan de godzalige Samuel Rutherford. Samuel Rutherford die zat in de gevangenis. En een dienaar van het gerecht. Die kwam bij hem in de gevangenis. Om hem de boodschap over te brengen. Dat hij op een bepaalde tijd moest verschijnen voor zijn rechters. En toen zei Samuel Rutherford, die zei tegen die dienaren van het gerecht, je moet maar zeggen tegen je superieuren, dat ik al eerder een oproep heb gehad. Ik zal op die tijd moeten verschijnen, voor een heel ander gericht. En die dienaar van het gericht, die vroeg, wat bedoelt u daarmee? Hij zei, dan moet ik verschijnen voor het goddelijk gericht. Toen zei die dienaar, en vrees u niet? Hij zei, nee. Want die rechter, dat is nou mijn vriend. Dat is nou mijn borg. Die heeft voor mij betaald. En op de dag dat Samuel Rutherford voor het gerecht moest komen, dat was zijn sterfdag. Ziet u het?
En zo is hier bij Job eigenlijk ook. Job die mag weten, ik ben vrij. Voor die hemelse rechten, al die beschuldigingen, zegt hij tegen zijn vrienden. Ik mag weten, hij zal over mijn stof, zal hij opstaan. Dat mag hij belijden in het aangezicht van de dood. Wat dat ook betekent, gemeente. Job die gelooft in de wederopstanding der doden. Eens zal dat stof worden opgewekt. Daar is nou geloof voor nodig, hè, om dat te belijden. Het staat hier voor niets in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de opstanding der doden. Hey, dat wordt wat gelogende. Kan een natuurlijk mens niet begrijpen. Dat de Heer al dat stof bijeen zal vergaderen. Want een mens vergaat tot stof. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is ontzettend. Wat blijft er van een mens over? En toch, God staat erover op. Christus staat erover op. Dan zal hij zijn almacht tonen. Newton, dat was een bekend natuurkundig in Engeland. Die had naam en faam. En toen kwam er een atheïst bij hem. En die zei tegen Newton, zei hij, ik begrijp niet dat u gelooft in de opstanding der doden. U bent zo'n wijze man. U weet zoveel. U hebt zo'n naam. En dan geloof in de opstanding der doden. Dat is toch wel een beetje bekrompen. Geloof u dat nou werkelijk? Dat God dat kan? Weet u wat Newton deed? Hij liep naar een bak toe. En hij nam een handvol zaagsel. Dat strooide hij in die bak. En een handvol ijzervijlsel. En hij mengde door elkaar. En toen pakte hij een magneet. En die hield hij erboven. Wat zou er toen gebeurd zijn? Nou, dat laat zich wel raden. Toen hij die magneet, die sterke magneet, hield boven dat zaagsel, toen sprongen alle ijzerdeeltjes uit dat zaagsel, zo vermengd, tegen die magneet op. En toen zei Newton, die zei tegen die atheïst, hij zegt, als nou een dode magneet hiertoe in staat is, zou de levende God dat niet kunnen? Zou hij dan niet al dat stof bijeen kunnen vergaderen en dat Gods kinderen een verheerlijk lichaam krijgen? Het geloof in de opstanding der doden. Ja, maar daar gaat wat anders aan vooraf, gemeente. Want we zijn van nature allemaal dode zondaren. We liggen van nature allemaal in ons zondegraf. En weet u wat nu nodig is? Dat wij worden opgewekt. Wat? Dat we opstaan tot een nieuw godzalig leven. En als we werkelijk deel mogen hebben aan die zalige opstand. Door Gods genade, dan zullen we eerst deel moeten krijgen aan die eerste opstanding. Dan zullen we eerst van dood levend gemaakt moeten worden. Dan zullen we als doden moeten gaan horen de stem van de Zonen Gods. En die ze horen, die zullen leven. Hey, en dan wordt het waar. Dan komt ook eenmaal op die jongste dag. O, Job mag het zien, zo ver mag hij zien. Niet alleen dat Christus gaat lijden, dat hij gaat sterven, dat hij zal opstaan. Hoe noemen we dat ook alweer? Weet u toch van de catechisatie? Catechisanten, weet u het? Dan hebben we het over de trappen van Christus. Verhoging. Maar daar gaan de trappen van zijn vernedering aan vooraf. En die trappen van zijn vernedering, dat betekent dat hij schuldenaar is door het heilig recht van God. God handhaaft zijn recht. En daaraan moet Christus voldoen. En hij heeft voldaan. Hij heeft het volbracht. En daarom. De Vader heeft hem opgewekt. En hij kon opstaan. Door zijn eigen goddelijke kracht. De opstanding der doden. De opstanding van Christus. Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. De eersteling die is opgestaan uit de doden. Eigenlijk staat er de eersteling die is opgestaan van tussen de doden. Hij wilde de dood sterven. Maar hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is opgestaan van de doden. De eerste trap van zijn verhoging. En toen kwam zijn hemelvaart. En toen het zitten aan Gods rechterhand. En wat ligt dan nog in verschiet? De laatste trap van zijn verhoging. zijn wederkomst op de wolken des hemels om te oordelen. De levenden en de doden. Dus hij heeft het ganse werk van Christus mogen zien. Tot aan zijn wederkomst toe. Dat is wat geweest. Dat mag Job nu getuigen. Terwijl hij daar zit op de ashoop. Was die man toen arm? Nee. Toen mocht hij rijk zijn in God. Toen mocht hij zien welke heerlijke toekomst dat hem te wachten stond. En daar verlangt hij naar. Daar ziet hij naar uit met een innig verlangen. Hé, dat is onze laatste gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan we eerst zingen met de dichter van Psalm 118. Het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Het 8e vers van 118. Innerlijk verlangen. Want hij zegt: en als zij naar mijn huid die doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal. Hij zal God aanschouwen. Voor mij aanschouwen zal. Ja, tot zijn zaligheid. God is voor hem. Is God van nature voor ons? Nee, gemeente. Dan is God tegen ons. Want wij zijn vijanden van God geworden. Wij hebben gezondigd en God kan geen gemeenschap oefenen met zondaren. God is een heilige God. God is een rechtvaardige God. En u mag Job zeggen, welke ik voor mij aanschouwen mag. Ik mag hem zien tot mijn eeuwige zaligheid. Het is voor Job Pasen, of niet? Weet u, als het nou kerst wordt, dan wordt het Emmanuel, God met ons. Dan gaan we leren verstaan dat een middelaar is. Wat wordt dat een wonder, hè? Als we die middelaar mogen aanschouwen. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Is dat nu wel eens waar geworden in uw leven, in de nacht van uw verlorenheid? Dat u hem mocht aanschouwen, rechtvaardig verloren, maar dan op hem te mogen zien. Maar nu is er toch een opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Nu heeft Job hem leren kennen als de opgestaan. Dan is het niet alleen maar God met ons, maar dan is het God voor ons. En het gaat nog iets verder. Hè. Met Pinksteren wordt het, die zalige wetenschap, God in ons. Dan mag de kerk belijden die ook mij gegeven is zondag 20. Dat betekent te mogen weten, de Heilige Geest ontvangen te hebben, als een tegenpand. Christus in de hemel als een onderpand, de Heilige Geest ontvangen te hebben, als een onderpand van de eeuwige zaligheid. Maar hier gaat het over God voor ons. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Niemand toch? God is het die rechtvaardig maakt. Hey, dat is nou waar geworden voor Job. Wat Paulus mocht schrijven. Wie is het die verdoemt? Daar kunnen zijn vrienden het mee doen. Zouden ze het verstaan hebben? Geloof het maar niet. Op dat moment nog niet. Job rechtvaardig voor God. God voor me. Hij zegt welke mijn ogen aanschouwen zullen. Hij zegt, en ze zullen hem zien en niet een vreemde. Hij heeft net ook al gezegd, straks zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dan zal ik mijn lichaam terugkrijgen. Een verheerlijk lichaam. Dan mag ik God mee zien. En niet een vreemde, zegt hij. Hoe is dat nou bij uw gemeente? Weet u, er wordt wel eens gezegd, en misschien kent u die uitdrukking wel, Gods kinderen die zullen geen vreemd God ontmoeten. En ze zullen ook geen vreemd werk gaan doen. Want ze hebben hier God leren kennen. Aan deze kant van het graf. En van nature kennen we God niet. Ook al zitten we wekelijks onder de bediening van Gods woord. Al gaan we door de week trouw naar de kerk. Moet je doen hoor gemeente. Je moet er zoveel zijn als mogelijk is. Maar toch, dat is niet genoeg. Al zou je heel de Bijbel uit je hoofd leren, ken je God niet mee. Weet u dat nou met ons van natuur is? Hè? In het paradijs kenden we God. Hè? Waren we geschapen naar Gods heerlijk evenbeeld. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Hadden we kennis van God en goddelijke zaken. Maar nu zijn we het kwijtgeraakt. Weet u op wie dat we eigenlijk allemaal lijken van natuur? Als we zondags trouw in de kerk zitten. Als we er echt naar leven. En dat moet u ook doen. Maar dat is wel te kort. Hè? Maar het is wel de weg. Want de Heer die wil het juist in die weg schenken, in de weg der middelen. En we hebben die middelen getrouw waar te nemen, biddend waar te nemen. Of dat de Heer het wil brengen op een plaats waar wij het niet kunnen brengen. Maar wij lijken op die Atheners. Paulus, die is alleen in Athene overgebleven, die loopt die stad door. En dan ziet hij allemaal altaren staan. Ze zijn daar in Athene alleszins godsdienstig, hele godsdienstige mensen. En ze hadden dienden zoveel goden, maar nu dachten ze bij haar eigen, als we er toch eens eentje vergeten. Moest denken, dat is met een dominee ook, als hij bijvoorbeeld zijn intrede doet en dan na de dienst, dan spreek je zo wat mensen toe. En dan zeg je toch altijd als laatste, mocht ik iemand vergeten zijn, ik hoop dat u me niet kwalijk neemt of dat u me niet euvel duidt als u het wat netter wil zeggen. Maar ja, als iedereen eentje vergeet, ik heb het wel eens meegemaakt, dan neem je ze niet in dank af. Hè. Dat zeggen ze wel. Dominee, u bent mij vergeten. Dat zou je bij een god overkomen, dachten die Grieken. Nou, dat is heel wat. En daarom hadden ze maar een altaar neergezet. En dan is opgeschreven, voor de onbekende god. Als we er eentje vergeten zijn. En dat heeft Paulus getroffen. Toen hij daardoor Athene liep. Dat altaar van die onbekende god. Paulus die zegt later tegen ze. Hey, die onbekende god. Die gij niet kennende dient. Die verkondig ik u niet. Hoort u het? Hey, en zo dienen wij eigenlijk allemaal van nature een onbekende god. Maar om nu god te gaan leren kennen. Ja. En dat stond onze eeuwige zaligheid op. Nee, dat heeft de mens aanvankelijk niet in de gaten. Dan denkt hij het voor omkomen. Maar dat is nu juist de behoudenis. God te gaan leren kennen. En dan zegt Job, dan zegt hij, en nou verlang ik er zo naar. Waar verlangt hij nou naar? Naar God. Hé, hey, wat heeft de duivel het mis gehad, hè? Wat hebben zijn vrienden het mis gehad? Ze zitten er allemaal naast. Job, die mag het hier beleiden. Hij zegt, oh, weet je hoe ik naar God verlangt? Mijn lieren verlangen zeer in mijn schoot. Nee, Job die verlangt er niet naar om God te ontmoeten. Om daar maar van zijn lichamelijke kwalen af te zijn. Het is hem werkelijk om God te doen. Hij zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En mijn nieren, dat is het innerlijke van de mens. Ons diepe innerlijk. De nieren. Wijs onze kanttekenaar ook aan. Dus vandaar onze laatste gedachte. Zijn innerlijk verlangen. Het was Job om God te doen. Hij had God leren kennen in zijn leven. Als je God leert kennen in je leven, gemeente, dan ga je God lief krijgen. Krijg je liefde toch God. En daarom was Job oprecht. Het was hem om God te doen. Hij was vroom. Kwam naar de buitenkant openbaren. Een vrome man in de goede zin van het woord. Het vrome volk. Weet u niet, in u verheugd. Hij was God vrezen, dat had alles te maken met liefde, met eerbied voor God. Krijg je alles voor God over. En dat kwam ook uit in de buitenkant. Hij was wijkende van het kwaad. Maar nu de vraag. Is het ons ook om God te doen? Van nature hebben we genoeg aan de weldaden. Heeft de duivel gelijk hoor. Hebben we genoeg aan de weldaden. Hebben we God niet nodig. Maar weet u waar ik nu om op vraag? Heren, mag ik u leren kennen? En dan vallen de weldaden weg. Dan gaat het om de grote weldoener. Dan gaat het om de gever van alle goed. Hé, dan gaat het erover. Hoe worden we nou met hem verzoend? En dan moeten we gaan leren. Dat is van onze kant een onmogelijke zaak. Dat kan van onze kant niet meer. Wij kunnen God nooit meer bevredigen met al ons doen en laten niet. Wij moeten gaan leren verstaan. Dat we door de werken der wet niet zalig kunnen worden. Maar dat er nou één is geweest die dat werk heeft volbracht. En dat is Christus. En dat er nu één is geweest die de straf wilde dragen. Die de dood wilde verslinden tot overwinning. En dan gaan we het verstaan. Want die plaats waar Job mocht komen. En dat is een grote weldaad. Ik weet, mijn verlosser leeft. Amen. Laten we u trachten te eindigen met dankgebed. Heer, u bracht ons nog samen in uw bedehuis. Rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend woord. Mocht uw woord toch verkondigen, Heer. Zou u wel het zondige van ons aankleefde. In spreken, in luisteren, genadig willen verzoenen. De grote en de stille naprediker en de toepasser willen zijn van uw woord. Breng het toch in het hart. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid onder de prediking van uw woord. Wij vragen dit om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 8. Maar blij vooruitzicht op mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Weer gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. gemeente gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.